Wat een heerlijk servies is
dit. Lekker, hè?
Ja, I love it.
Van mijn oma.
Echt?
Ze is dood.
Ja. Oh. Iedereen die met jou omgaat.
Dus... Iedereen gaat dood.
Ja.
Oké, zullen we beginnen gewoon?
Ja, natuurlijk. Ik ben
Marijn. Hij staat aan. Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. De podcast waarin ik iedere week met een gast praat over een grote of kleine persoonlijke vraag. En deze week zit ik met Edson da Graça. Edson nee. Of Edson?
Ja, dat vraag ik me. Ik zeg zelf Edson, maar mijn Edson. Moeder zegt Edson. Dus oh. Ik denk dat het Edson is.
Wie is hier de baas?
Ja, mijn moeder. Mijn moeder heeft beslist Edson. Dat ik zo heet.
Edson da Graça, comedian, presentator, good looking.
Oh.
Bijna 2 meter, succesvol, grappig, geen schulden, een kindje. Ja. Mijn neefje en nichtje hebben een cavia naar je vernoemd. Kortom, je hebt het helemaal voor elkaar. Ja, echt, heb hem een cavia naar jou genoemd. Hij is dood.
Dat
is
echt... Nee, ga weg.
Edson is dood.
Jeetje.
Dus het is een succesverhaal. Dat was ooit anders. Dus ik wilde heel graag met jou de vraag beantwoorden. Hoe word je van niets iets?
Aha.
Dat klinkt heel naar, snap ik. Want het is niet dat je vroeger niets was, natuurlijk.
Precies.
Was ook iemand. Maar je hebt een lange weg afgelegd, dat bedoel ik.
Absoluut, ja.
En dat zeg ik met heel veel respect, snap je? Dus ik hoop niet dat je nu denkt, Jezus, zit ik hier...
Maar het is dat wat je denkt, hè? Dat is wat je bent. Dus dat klopt wel wat je zegt.
Hoe bedoel je?
Nou, toen de tijd dacht ik dat ik niets was.
Ja.
Maar dat was ik niet.
Nee, je was wel iets.
Maar...
Want dit zijn natuurlijk de dingen die ik nu opnoem.
Ja.
Cavia. Dat is natuurlijk allemaal... Dat is natuurlijk een uitkomst van iets, maar dat, wat je al was natuurlijk.
Ja, precies.
Je hebt een lange weg gaan. Laten we eerst even, hoe gaat het nu met je?
Het gaat op zich wel goed. Ik zit nu heel lekker in mijn vel. Dat was gisteren anders overigens. Ik was heel somber op de een of andere. Niks ging mijn kant op, leek het wel. Maar dat heb ik gewoon even laten zijn en dat is prima. Mm-hmm. En vandaag gaat het weer lekker, man. Ik denk,
maar je weet niet waarom het dan gisteren niet zo was?
Nee, ik heb soms dat soort fases dat ik denk van... Oh ja, waar de fuck ben ik eigenlijk mee bezig? Wat zijn we dan aan het doen?
We of jij?
Nou, ik vooral, weet je. Ik denk van, jeetje. Ik weet dan niet zo goed van wat belangrijk is of zo.
Mm.
En dat vind ik dan heel vervelend. Ja.
Is dat een winterding of een...
Nou, dat heb ik gewoon af en toe in het jaar. Dat ik gewoon fucking somber ben.
En hoe kom
ik
je
scheld heel veel, sorry.
Fucking? Oh,
ja.
Ik hoor het niet eens.
Oké.
Okay. al die kinderen die nu luisteren.
Ja, precies.
Die jongen van Willem Wever.
Ja. Wat zegt Willem Wever nu?
maar hoe kom je er dan uit?
Je komt er sowieso uit. Dat weet ik nu. Dus hoe ik eruit kom is er niet te veel over na te denken. Want anders ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. En dan kom ik er niet uit.
Ja.
Dus ik laat het dan gewoon gebeuren.
Zijn voor wat het is.
Ja, precies. Het gebeurt zoals het gebeurt.
Ja,
en niet
zoals
ik wil dat het gebeurt.
Ja.
Dus ja.
En dan is het de volgende dag weg.
En dan heb ik juist vandaag extra energie. Want dan denk ik, yes, we gaan gewoon nu... Gaan we gewoon knallen. Heb ik lijstjes gemaakt. Denk, oh ja, dit ga ik aftikken. En dan voel ik me super lekker.
Wat goed.
Ja.
Heb je dat geleerd vanuit de periode dat het niet... ik wil eerst even... Hoe is het met je comedy? Laten we daar eens... Want daar hoor ik... Daar ik ging natuurlijk allemaal interviews met je kijken en zo. En dan gaat het vooral over het presenteren. Maar ik wil weten hoe het met de comedy is.
Ook. Nou, ik speel nog wel... niet heel vaak, maar best wel af en toe bij het Comedy Café. Maar het is wel minder geworden. Omdat ik gewoon heel veel tv doe nu. En dat vind ik aan de ene kant jammer. Omdat comedy wel echt mijn passie is. Mm-hmm. Dat vind ik echt leuk om te doen. TV ook hoor. Maar mijn echte passie is toch echt stand-up comedy. Ja, dat is gewoon directe feedback. Je bent met je publiek. Je bent in het moment. Zo'n avond, weet je. Komt nooit meer terug. Het gebeurt en dan is het klaar. Ja. Ik ben natuurlijk heel dankbaar dat ik tv dingen mag doen. Maar met comedy, we gaan wel leuke dingen doen de komende tijd.
Komt er een show aan? Ga je een nieuwe show maken?
Of? Ik kan daar weinig over zeggen, omdat ik het op een manier ga doen die hopelijk vernieuwend is.
Ah.
Hopelijk. Dus daarom wil ik er niet zoveel over kwijt.
Leuk.
Want misschien luisteren andere mensen en denken ze, oh, dat ga ik ook doen. Nee. Daar ben ik nooit zo bang voor.
Ik kan me ook voorstellen dat als comedian dat theater gewoon een beetje suf is. Het is een beetje ingekakt, heb ik het idee allemaal.
Ja,
toch?
Het
theater is gewoon.
Met alle respect voor het theater, maar ik hoop gewoon een nieuw publiek aan te boren op een nieuwe manier. Dus ja, ik probeer dan niet zeg maar de gebaande paden te bewandelen.
Nee.
Want ja.
Ik hoorde laatst dat Glody Lugungu, die had, dat is een hele goede comedian.
Zeker.
Bij Toom speelt hij ook.
Fantastisch.
Die wilde ook een soort, die had een theatertour, die heeft hij afgezegd.
Oh.
En die heeft toen laatst in de Bijlmer gespeeld, ging hij het opnemen, een show opnemen. Maar die had dus echt gekookt voor de mensen.
Ja.
Iedereen kwam daar, ja.
Dat was echt cool, man.
We gaan dit met z'n allen doen.
Ja.
Zo die saamhorigheid
heel
mis
vet.
Je gewoon een beetje. Tenminste, vind ik altijd zo.
Ja, maar dat vind ik dus al heel vet om te horen. Om zeg maar out of the box te denken.
Ja.
Weet je, gewoon een andere manier van dingen aanvliegen. En dat is wat ik nu ook wil. Want ik heb wel mijn eerste show heb ik ook in het theater gedaan.
Ja.
En dat was fijn. Maar ik dacht ook af en toe van, ja, we zijn niet echt een match, wij hier met z'n allen.
Nee.
En ik denk dat wat Glody dan nu heeft gedaan, wat jij vertelt, dat is van, hij laat het lukken, weet je, op zijn manier. En mensen zijn ook dan echt wat meer engaged.
Ja, en hij zet het er naar zijn hand. Dus hij zegt
precies.
Gewoon, ik doe zoals ik het wil doen.
Ja.
Mijn idee van comedy is, we komen met z'n allen bij elkaar, we eten. Blijkbaar vindt hij dat prettig. En dan gaan jullie kijken naar mij.
Precies. En wat ik dan mooi vind, is dat hij neemt je mee.
Ja.
Het is niet, ik ga even naar het theater, dan kan ik Edson de Graas ook even afvinken.
Ja, inderdaad.
Heb ik hem ook gehad. En met alle respect voor de theaters en het theaterpubliek, want theater is super belangrijk. En dat ga ik ook wel blijven doen. Maar ik ben wel gewoon op zoek naar iets vernieuwends.
Het is ook niet dat fris. Slecht is.
Nee,
het is,
nee.
Het is dat je
anders.
Zin hebt om iets anders
te doen. Ja.
Is dat ook omdat zo'n comedy ook zo niet. Zeker het Comedy Café is natuurlijk zo in een café.
Ja.
Zitten mensen daar. Ben je daar begonnen ook ooit of niet?
Ja, zeker. Ja.
Als stand-up.
Ja.
Stand-upper.
Ja, in het Comedy Theater in de Nes nog.
Oh ja.
Dat bestond toen nog.
Inderdaad, ja.
Ja.
Daar heb ik ook één keer opgetreden volgens mij.
Mm-hmm.
Een stuk over vagina's. Dat is toch niet echt aan. Dat ik bang was voor vagina's, was het volgens mij.
Hoe is het met die angst nu?
Nou, we werken eraan.
Ja.
Hey, en, even kijken. Dus de comedy gaat goed. De vraag is, hoe word je van niets iets? Nou, we hebben het al gezegd, het zat er dus al. Maar vertel even voor de luisteraar, weet het natuurlijk, dat je had schulden.
Ja.
Genaaid door een manager.
Ja.
Vertel eens, hoe...
Nou, in een notendop.
Dit heb je al heel vaak gesteld.
Ja, daarom in een notendop. Nou, ik had een productiebedrijfje met een aantal jongens.
Ja.
Muziek maakten we.
Ja.
Onder andere voor Ali B. En wat andere nederhoppers.
Mm-hmm.
We deden ook reclames en een film ook.
Je hebt me genakt, toch? Daar heb je de beat van gemaakt. Of de jullie groepje.
Bijna Pepijn. Bijna.
Toch?
Ik ben je zat, heet ik. Ik ben je zat, geloof me nou. Ik heb het echt...
Oh ja, dat is... Nee, maar ik ben heel erg van de hip-hop.
Heel nice, heel nice. Nee, maar dat was dan een hit. En toen ging het op zich wel heel goed. Maar uiteindelijk inderdaad genaaid. Genaaid is misschien het goede woord. Iemand kon niet omgaan met de situatie zoals die toen voorhanden was.
Ja.
Want ik geloof nog steeds in de goedheid van die persoon. En dat is toen misgelopen. Slecht management. Dus management van ons allen eigenlijk.
Hadden jullie het niet door?
Nou, we hadden het niet door, maar we hadden het wel door moeten hebben. Want als je een bedrijf runt en je kijkt nooit op je rekening, ja, dan ben je gewoon ook niet echt slim bezig. Dus het is ook hand in eigen boezem. Wij waren daar ook niet helemaal goed en zuiver in. En daaruit kwamen schulden. Ook door mezelf.
Mm-hmm.
Ik zat toen in zak en as, want ik verloor vrienden. Want dat waren we.
Ja.
Ik was een vriend kwijt, eigenlijk een grote broer kwijt en vrienden kwijt. En toen ging ik heel erg in mijn slachtofferrol zitten. Van ja, shit, zie je, dit is met mij gebeurd. Het is allemaal overkomen. En daar ging ik heel erg in zitten.
Wat is dat, een slachtofferrol? Wat is dat?
Nou ja, dat je het gevoel hebt dat je dat je niet achter het stuur zit. Dat je een passagier bent van je eigen leven. Dat was ik toen.
Dit is mij overkomen.
Ja. Kijk, die gast die aan het stuur, die brengt me heel ergens anders heen.
Ja.
Kijk wat die heeft gedaan. En daar ging ik in zitten.
En dus niks
van,
doen dan ook?
Helemaal, echt. Ik ben nog nooit zo passief geweest in mijn leven als die periode. Ik rookte heel veel jointjes.
Hoeveel?
Ik denk ik begon om 8:30 ochtends. Echt? En dat ging echt best wel lang door.
Maar dan ben je helemaal verdoofd. Misschien
5, 6 jointjes per dag. Ja.
Als ik een ijsje neem, dan word ik al gek.
Ja, ik ook nu. Ik ook nu. Dus ik ben heel blij dat niet meer aan de hand is. Maar ik rookte best wel veel. Maar dat was gewoon geen gezonde situatie. Om mezelf te verdoven. Om het niet te voelen en ook niet in actie te hoeven komen.
En wat deed je dan om geld te verdienen?
Nou, ik was wel... In de tijd dat ik muziek maakte, dacht ik ook van, dit is grillig. Ik ga workshops geven op scholen. Dus dan bracht ik een softwareprogramma mee. En dan gingen we gewoon op hun computers workshops geven. Mm-hmm. En daar had ik een programmaatje geschreven van, weet je, we gaan niet alleen muziek maken. Ik ga ze ook coachen en kijken wat ze echt willen doen en zo. Zodat het meer was dan alleen maar beats maken. En op een gegeven moment was een van die scholen was zo gecharmeerd van wat ik daar deed. Dat ze zeiden, wil je hier niet werken? Mm. En het was in de tijd dat ik toen echt diep in de schulden zat en eigenlijk niks
hoeveel
om
schulden
had.
Had je toen?
Ik had ongeveer tussen de 35.000 en de 40.000 euro schulden. En daar begon het mee. Hè? Dus dat werd... Het wordt alleen maar meer.
En bij wie had je die schulden dan?
Poeh, heb je even.
Oh, bij mensen en zo?
Nee, bij instanties. Gewoon interim justitia, interim justitia, GGN en nog een... Ja, Janssen,
wat zijn dat, mensen die geld lenen of zo aan je? Of?
Nee, dat zijn gewoon deurwaarders.
Ah, zo. Ja, zulke schulden. Ja,
ik had dan schulden voor mijn telefoon had ik schulden. Voor de huur had ik schulden. Voor zorgverzekering had ik schulden, echt heel veel schulden. Bij de Belastingdienst.
En is het dan niet zo dat ze zeggen, je moet dit betalen en dat je dan naar andere mensen gaat en naar geld leent om dat dan weer te betalen?
Nee,
of?
Want mijn vader heeft me vaak geleerd van, je moet geen geld lenen van mensen. Okay. Daar komt alleen maar gedonder van. Dus ik leende wel geld, maar alleen echt van mensen, bijvoorbeeld van mijn broer. Weet je?
Want dan was het echt misgegaan als je dat had gedaan.
Ja, want dan die mensen had ik dan nooit... Nee. Tijd kunnen terug. Dan had ik nog meer mensen verloren. En je moet het ook zo zien. Ik vertrouwde helemaal niemand meer. Dus de dag dat ik dan geld aan iemand ging vragen. Weet je, dat ging ik dan gewoon niet doen. Mijn cirkel was toen heel klein. Ja.
En toen ging je werken op die school?
Ja, toen ging ik op die school werken. En dat was eigenlijk het beste wat ik kon doen. Want ik kreeg nu betaald. Niet genoeg om. Weet je, want er werd... Toen ik daar ging werken, werd er ook meteen ook een soort van beslag gelegd op. Die deurwaarders waren vet blij. Ja, werk, kom.
Dan kunnen we ook weer.
We springen op hem. Dus ze hadden ook
heb gelijk... je echt zo deur... Sorry hoor, maar heb je echt zo deurwaarders aan je deur gehad die zo aanbelden en dat jij opende en dan zo?
Ja,
en dan halen
ja.
ze spullen weg uit je huis.
Nou,
of?
Kijk, ik ben een fucking Houdini. Oh, sorry. Ik ben een Houdini, wat dat betreft.
Willem Wevers.
Ik weet dan altijd wel... ze te paaien of om net een brief te sturen, waardoor ze denken, nou, we geven je nog een kans. Maar het is wel ook voorgekomen, moeder weet het niet, maar ze zit op Cap Verde, dus ze gaat dit ook nooit horen. Want ze luistert sowieso geen podcasts. Is niet haar ding. Maar er was ook een moment dat ik weer bij mijn moeder woonde, want het moest, dat de Belastingdienst kwam. En toen gingen ze allemaal dingen opschrijven van, hoeveel is het waard? En dat waren allemaal spullen van mijn moeder.
Oh, shit.
Dus ze zeiden ook van, als je nu niet gaat betalen, ja, dan gaan we wel, komen we. En dan gaan we hier een soort van executieverkoop doen.
En van de spullen van je moeder?
Van de spullen van mijn moeder. Mijn moeder was toen niet thuis, gelukkig maar. Want ze zou helemaal gek worden.
Oh, ja.
Maar toen had ik de Belastingdienst contact gezocht met de Belastingdienst. Nog net een soort van noodoproep gedaan. Van sorry, ja, alsjeblieft, geef me nog een kans. Hier,
ja.
Neem 150 euro.
In plaats van de sieraad van mijn moeder.
Ja, precies. Dus, en toen kreeg ik nog een kans. Dus ik heb het altijd, I dodge the bullet, heel vaak. Weet je? Gewoon net op het laatste moment. Wanneer de nood hoog is, weet je, ben je altijd heel inventief.
Ja.
Nu moet je proberen inventief te zijn, ook als de nood niet hoog is. Dat is eigenlijk... Dat is ook een skill die ik heb geleerd. Hè? Dat ik dacht van, ik kan het wel.
Ja.
Maar waarom doe ik het dan niet als er gewoon niks aan de hand is?
Ja.
Ja,
want je was super inventief.
Dus ja, ik wist het altijd wel op te lossen.
Wow.
Door een brief te sturen, door te bellen. Alleen deed ik het altijd op het laatste moment.
En toen kwam... Zullen we de naam even noemen? Marjolein Sanders.
Oh shit, ja. Wauw. Ja, Marjolein Sanders.
Ik vind dat die naam moet vaak genoemd worden.
Ja,
toch?
Marjolein Sanders.
Dat soort mensen.
Ja, is een angel. Die heeft mij... En dat is het begin.
Hier is ze. Nee.
Oh, dat zou wel vet zijn. Dat ze uit die kast komt. Ja. Nee, Marjolein Sanders, die heeft mij gezien. Echt gezien. Die zei van, hey, volgens mij gaat het niet goed met je. En bij haar kon ik ook echt mijn ei kwijt. Dus ik vertelde haar ook van... Zij was de eerste die ik echt alles vertelde. Van, dit is de omvang van die
schulden. Want zij zei, ik geloof je echt niet.
Toch? Ja, precies. Zij had het door. Zij dacht, je hebt gewoon een masker op.
Wat was dat masker dan?
Ja, gewoon elke dag super vrolijk op school komen. Hey, jongens, alles lekker. Ja, toch. Ja, toch.
Waarom deed je dat?
Ja, om niet gezien te worden. Want ik schaamde me voor mijn schulden. Hè. Kijk, als je in de schulden zit, dan... ik zeg altijd, je zit in de min. Maar vaak denk je ook dat je echt minder bent. Ja. Maar dat ben je niet. Nee. Maar dat denk je wel. Dus, en dat wilde ik mensen niet laten zien. Dat ik eigenlijk gewoon waardeloos was.
Ja, ja, ja.
Dus ik hield gewoon altijd de façade op. Zo van, hé, hey, ja, oh, daar is hij weer hoor. Coole Ed. En hij is altijd vrolijk. Woehoe. Daar gaan we
jezelf
weer.
Jezelf helemaal overschreeuwen.
Hey, ik was helemaal, als ik thuis kwam, was ik helemaal kapot. Helemaal stuk zat ik. Omdat ik gewoon een soort van dubbel leven leidde.
En dus je had en heel veel stress.
Mm-hmm.
Omdat je de hele tijd de bullets moest dodgen.
Ja, 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 ja.
Je had... je was jezelf aan het overschreeuwen.
Yes.
En jezelf aan het verdoven.
Absoluut. Het is een vervelende cocktail, kan ik je vertellen.
Wat verdrietig.
Ja. Nou, ik was ook echt verdrietig.
Ja.
Ik was ook... ik zat ook echt op een... die hele periode zie ik ook als een soort roes. Als een soort roes. Ik kan ook niet echt... zeg maar... die periode specifieke momenten bijna terughalen. Behalve de belangrijke gebeurtenissen in die periode die mij hebben geholpen. Maar het is heel, een soort waas is het bijna.
Kan je het nog voelen?
Nee.
Nee, hè?
Nee.
Het is grappig altijd met nee. Maar,
nee, ik kan het niet voelen. Nee, ik kan me ook niet herinneren. Ik weet wel dat het niet chill was.
Ja.
Maar ik kan me niet voorstellen dat ik me zo voel.
Nee, 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 nee. En zij was degene dus die zei... je hebt een masker op. Wat is er aan de hand?
Ja. Dus ik heb haar uitgelegd wat er aan de hand was. Zij ging aan de slag. Ze zei, ik ga je helpen.
Ah.
Wat voor mij al heel apart was. Dat iemand me wilde helpen. Want ik dacht, ik ben tot last.
Ja. Want je was natuurlijk ook heel lang tot last geweest van al die instanties.
Daarom. En daarom. En zij ging dan voor me bellen. Ze ging brieven schrijven. Ja. Ze ging iedereen on hold zetten. Zodat ik een beetje overzicht kreeg. Want dat is wat veel mensen denken. Is dat je meteen van je schulden af moet komen. Hm. Maar wat je nodig hebt als je schulden hebt, is schuldenrust. Dus dat je overzicht hebt. Als je al die brieven in je brievenbus hebt, dan word je helemaal gek. En dat komt omdat je geen overzicht hebt. Je weet niet eens meer. Soms heb je deurwaarder op deurwaarder. Hè? Dat de deurwaarder een deurwaarder inschakelt om...
Oh ja?
Ja, het is crazy. Het is echt...
Een deurwaarder zegt dan...
Ja, ik ga een deurwaarder inschakelen om het geld terug te vorderen.
Wow.
Het is echt... zo gestoord, dit systeem wat we hier in Nederland hebben.
Ja.
En dat kan ongestraft. Maar...
is dat eigenlijk... Dat mag eigenlijk niet?
Het is toch belachelijk, ja. Dat systeem wat we hier hebben. Nou, je moet je zo voorstellen dat... jij hebt geen geld. En hoe ze dat geld willen terugvorderen... is om dat bedrag wat je al niet kan betalen... hoger te maken. Dat slaat gewoon nergens op. En je moet het ook zo zien. De snelheid waarmee dat gaat is ongelooflijk. Ik kreeg dan... Na 4 weken of zo kreeg ik dan een soort van aanmaning. En dan zat de administratiekosten van 40 euro op.
Oh,
40 euro, hè?
Ja, ja, ja.
En dat is gewoon een geautomatiseerde brief. Er zit niemand achter. Ze hebben gewoon een programma wat gewoon bijhoudt. Oké, hij heeft binnen die weken niet betaald. Bam, sturen we deze brief uit. Ja, dat kost 40 euro. Dat is gewoon crazy.
En het gaat erom, ik heb het ook wel eens gelezen, dat je kan helemaal niet meer op lange termijn denken. Ook
dus
zeker
als je, overleven.
Het is overleven. Dus je kan ook niet natuurlijk het overzicht hebben. Rustig kijken. Dus iedere korte termijn oplossing grijp je natuurlijk aan.
Ja.
Ook omdat je gestrest bent en moe en high.
Dus je moet hulp zoeken. Dat is het lastigste wat er is. Maar als je, het is zo grappig. Die schuld is niet eens het lastigste. Je eigen barrières die je opwerpt. Die zijn het lastigste om overheen te komen. Om hulp te vragen. Om te zeggen van ik heb schuld.
En waarom wilde je geen hulp vragen?
Ja, omdat je je schaamt.
Oh ja.
En je weet dat ook dat je wil niemand tot last zijn ook. Want het is jouw schuld.
Ja, 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 letterlijk. Ja. Oh ja. Maar wat deed zij waardoor je wel eerlijk durfde te zijn?
Omdat zij keek door me heen. Zij zei van, ik geloof je niet. En toen dacht ik, oh shit, ze ziet het. En toen moest ik huilen. Oh. En toen ik ging huilen, dacht ik, ja, fuck it, dan ga ik nu maar gewoon helemaal.
Ja, ja. Was niet meer de vrolijkheid.
Nou, ik zie nu gewoon alles. Ja, dan ga ik nu gewoon alles vertellen.
Ja.
Ja. Het voelde echt als een bevrijding. Ik heb me nog nooit zo licht gevoeld in mijn leven als dat moment.
En toen ging zij je helpen en toen ben je er zo zelf door met hulp van haar en andere instanties uitgekomen?
Nou,
of?
Toen ik schulden rust had, dus dat zij zei van, weet je, we gaan het in kaart brengen. We gaan zorgen dat al die instanties on hold worden gezet, zodat je 1 schuld per keer hoeft te betalen.
Ah, dat kan, je kan dan...
Ja, de Belastingdienst is zeg maar de big boss. Dus als je de Belastingdienst aanmerkt als preferente schuldeiser, dan hoef je alleen de Belastingdienst te betalen. En totdat dat afbetaald is, dan pas komen die anderen weer in actie. Dus dan heb je gewoon even rust.
Ja.
Heb je gewoon 1 brokje wat je moet zien weg te werken. Ja. That's it. En toen ik dat had, toen had ik ook weer ruimte in mijn hoofd om mezelf te zijn. Weet je, om weer creatief bezig te gaan zijn. Om weer comedy op te pakken. Om weer naar buiten te gaan in plaats van binnen te zitten. Om ook weer te denken van, hé, wat moet ik eigenlijk doen om hier uit te komen?
Ja.
En dat was een van de dingen, was stoppen met blowen.
Ja.
En dat heb ik cold turkey gedaan.
Echt?
Ja, ik stopte gewoon van de een op de andere dag. Bam. Was ik gewoon gestopt.
Maar dan word je toch gek of niet? Of valt het wel mee?
Dat viel voor mij wel mee. Oh, ja. En ik kan je niet uitleggen waarom. Want daarvoor was ik ook al een paar keer geprobeerd. Had ik ook al een paar keer geprobeerd te stoppen. En toen werd ik wel gek. Maar nu wist ik gewoon van, het is menens. Nu gaan we moeten knallen. Als je dit niet doet, dan blijf je van, doe ik me. Nee, maar dan
je wordt
ik...
zo. Je kan dan ook toch niet meer op lange termijn denken.
Ik niet.
Nee.
Ik had een vriend van mij, die blode ook gewoon elke dag met mij. Wij bloden samen. En hij zat in dezelfde situatie. Maar hij was gewoon... Hij ging gewoon als een trein.
Ja.
Maakte hem niets uit. Maar ik ben niet zo. Ik rook en dan word ik gewoon een kastplantje. Ja. En dat... daar ga je de oorlog niet mee winnen.
Zeker niet. En toen ben je dus helemaal gestopt daarmee.
Ja.
Dus kreeg je geestelijk natuurlijk ruimte.
Mm.
En toen?
Nou ja, toen dacht ik van... Weet je wat? Ik ga gewoon weer wat dingen doen. En mijn psycholoog... Want dat was ook nog een mooi stuk... dat ik naar de psycholoog ging. Dat ik dacht altijd van, dat ga ik nooit doen.
Nee.
Maar ik ging op last van Marjolein Sanders ook.
Marjolein Sanders.
Ja. Dus dat ging ik doen. En toen kwamen ze met zo'n oefening van, nou, doe 3 positieve dingen per dag. Wat een gezever, weet je wel.
Ja, het is heel goed om te doen.
Ja, het is... Ja.
Je traint jezelf.
Ja, nou, ja. Dus toen ging ik dat doen. Toen ging ik ook iemand bellen. Dat was Jeffrey Spalburg. Die had dan...
Oh ja, comedian.
Die had in de Bijlmer altijd Fatou. En ik belde hem.
Wat is dat?
Fatou is een middagvoorstelling, stand-up comedy voorstelling. En ja, ze hebben ze gewoon een line-up show van 3 comedians. Dus ik belde hem niet eens met het idee om daar op te treden. Maar ik vond hem altijd super. Hij was altijd positief,
super,
altijd aardig. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon bellen, kijken what it is. En ik belde hem en hij zei van, hey, ik heb binnenkort wel een spot voor je bij Fatou. Kan je openen, bla bla. Dus ik ging naar Fatou, ging openen. Ging best wel goed, want ja, Bijlmer was toen ook echt letterlijk mijn backyard. Want daar kom ik ook vandaan. En Jurgen Rijman speelde daar.
Oh, ja?
En die zag mij. En hij had toen het succesverhaal. Hij had toen echt groot succes met Zo Rijman op de zondag. En hij zag me. Hij zegt, hey, ik wil je in mijn show hebben, man. Zo Rijman. Ik dacht, wow, oké, gruwelijk. Kan je 4 minuten comedy doen? Dacht ik, 4 minuten? Hoezo? Ja. Hoe kan je 4 minuten comedy doen? Maar ik heb het toen gedaan en dat ging eigenlijk prima. En toen werd ik ook geboekt voor een tv-gig. En toen ging het een beetje lopen, ook qua tv. Dacht ik, oh ja, shit. Dit vind ik ook wel leuk om te doen. Want ik werd het toen. Ik had auditie gedaan en toen mocht ik een tv-klus doen. En wat ik ook merkte is dat... In de tv, dat ze best wel goed betalen. En dat geld heb ik toen gebruikt om wat schulden af te betalen. En toen ging het best wel rap. Toen dacht ik, oh ja, shit, dit moet ik misschien gaan doen. Want dat was ook... TV heeft me altijd geïntrigeerd. Ik keek als klein jongetje altijd tv. Echt heel veel tv. En ik heb altijd gedacht, oh ja, dat lijkt me ook ik wil ook aan de andere kant staan.
Ja.
Heb ik me toen niet zo super bewust mee bezig gehouden. Tot op dat punt. Toen dacht ik, oh ja, shit, dit wil ik doen. Maar toen ging ik dus, begon dat tv een beetje te lopen. Ging ik audities doen, ging ik vaak op castings en zo. Heel vaak niet geworden. Gewoon meer dan, meer niet geworden dan wel. Ja. Maar dat ging toen wel ook een beetje lopen. En toen was het zaadje ook voor mij geplant. Van, oh ja, dit is misschien ook... Ja, dit hoort bij het pakket van Edson da Graça. Dit wil je ook doen. Ik wil stand-up doen. Ik wil presentatie doen. En misschien ooit nog acteren eraan toevoegen.
Ja.
Ja, dat.
En nu ben je er helemaal afgelost, neem ik aan.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
En hoe... ik wil altijd heel graag leren van mensen. Als je... Hoe was het voor die schuld? Kwam je uit een kansrijke milieu of minder? Wat?
Nou ja, ik ben deels opgegroeid in Amsterdam-Noord, Vogelbuurt.
Ja.
Nou, dat zegt al wat.
Ja.
Nee, maar kansrijk, kansarm. Weet je, in mijn jeugd ben ik niks tekort gekomen.
Nee.
Tenminste, zo voelt het. Maar ja. Ik weet wel dat de buurt waar ik ben opgegroeid... dat er wel ook andere buurten zijn waar het lekkerder gaat.
Ja. Nou, ik las laatst in de Parool dat als je in Zuid wordt geboren in Amsterdam... sta je al 5-0 voor,
ja,
bijvoorbeeld.
Dat is ook gewoon zo.
En de vraag is toch, hoe word je van niets iets... Ja, het is echt een slecht geformuleerd, denk ik me nu. Maar jij bent dan vanuit die schuld... Ik vraag me zo af dat in het land waarin we leven... namelijk waar je gewoon 5-0 achter staat... Ik ga nu van de schulden naar gewoon... Ja. In een land waar je in 5-0 achter staat... als je niet in Zuid wordt geboren... Hoe zorg je ervoor dat je dan toch iets wordt? Ja, het klinkt lelijk, maar...
Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk...
Ik heb echt makkelijk praten, bijvoorbeeld.
Ja.
Je bent in mijn huis. Ik zei net,
het
ziet er prachtig uit. Ja. Het is een erfenis van mijn vader. Het is belachelijk.
Ja.
Ik stond gewoon 5-0 voor bij mijn geboorte. Dat is natuurlijk...
Ja, nou ja, kijk, weet je, het maakt wel degelijk uit waar je geboren bent.
Ja.
Uit wie je bent geboren.
Ja, ja, ja.
Dat maakt zeker verschil. En ik denk dat we ons daar gewoon bewust van moeten zijn. Kijk, jij kan er niks aan doen dat dit jouw situatie is.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja, eerlijk is eerlijk. Jij kan er niks aan doen. Maar aan de andere kant, mensen die zeg maar 5-0 achter staan, kunnen er ook niks aan doen. Dus die hebben gewoon ook wat meer. Die moeten wat meer gezien worden, wat meer tools krijgen, wat meer mogelijkheden krijgen om dat verschil kleiner te maken.
Ja.
En dat is het enige waar we ons bewust van moeten zijn. Vaak hoor ik ook dingen. Ja, waarom gaan die kids rare dingen doen? We zijn toch in Nederland, iedereen kan werken, iedereen kan.
Ja.
Maar dat is gewoon bullshit.
Dat is bullshit, ja.
Want je snapt het niet dan.
Nee.
Weet je, want iedereen kan werken, maar niet iedereen weet de weg naar werk. Omdat.
Ja.
Of krijgt de tools mee om zeg maar van zichzelf het beste uit zichzelf te halen. Omdat ze dat gewoon niet weten. Ja. Omdat hun ouders dat niet weten. En zo gaat het op generatie gaat het door. Dus daar moeten we ons gewoon bewust van zijn. Om die patronen te doorbreken. Want ja, hoe word je dan van niets iets? Ik wist altijd van ik moet harder werken dan die ander.
Ja.
Snap je? En dat is misschien niet eerlijk.
Nee.
Maar dat is wel de realiteit.
Ja.
Take it or leave it, weet je.
Ja.
Ik bedoel, ik kan ook andere dingen gaan doen. Maar ik weet gewoon, dit is mijn situatie. En ik ga harder moeten werken dan iemand die... Nou ja, laten we Zuid nemen als voorbeeld.
Mm, ja, ja.
Ik ga gewoon harder moeten werken. Ik kan het vervelend vinden. Ik kan in een hoekje gaan huilen. Of ik kan gewoon harder gaan werken.
Ja, ja.
And that's it. Ik bedoel, er is... Ja, dat is gewoon... Ja, dat is de botte realiteit. Je kan daar... hoog of laag inspringen, maar dat is wat het nu is. En daar moeten we ons bewust van zijn. En ik denk dat we vanuit overheden en zo, dat we moeten gaan kijken hoe we die kloof gewoon kunnen dichten. Of in ieder geval mensen die 5-0 achter staan.
Nou, het wordt steeds groter natuurlijk, die kloof.
Achter te laten staan.
Ja, maar die kloof wordt natuurlijk ook steeds groter.
Ja, het is crazy.
En is het zo dat je dan harder werken... Ja, dat is natuurlijk op microniveau. Macro moet natuurlijk...
Ja, dat is echt zwaar microniveau.
Je moet
het zo zien. Voor mij is het persoonlijk macro.
Ja, ja.
Omdat, kijk, toen ik uit huis ging...
Mm-hmm.
Kreeg ik bijvoorbeeld geen uitzet of zo van mijn ouders.
Nee,
sterker nog. Ik moest hun ook nog geld geven. Snap je?
Ja.
Dus dat is het verschil.
Ja.
Maar ik ben de generatie die ervoor zorgt, mijn kinderen gaan wel uitzet krijgen.
Hm.
Snap je?
Ik ga het beter krijgen dan...
Precies. Dus mijn ouders waren gastarbeiders. Die kwamen naar Nederland.
Kaapverdië, ja, toch?
Gastarbeiders. Ze zijn gewoon in Nederland gekomen.
Maar Kaapverdië kwamen ze vandaan?
Ja, Kaapverdië, ja. Die kwamen hier naartoe zonder een stuiver. Die hebben werk gezocht, die hebben een woning gezocht. Die hebben ons hier opgevoed. Dat was hun, weet je. Mm-hmm. Ten opzichte van hun ouders hebben zij dat dan weer soort van beter voor mij gemaakt. En nu is het mijn verantwoordelijkheid om dat dan weer beter te doen. En mijn kinderen dus wel een uitzet te geven. Dat ze ook kunnen zeggen, pop. Ik wil een appartement in Amsterdam. Jubeltonnetje. Ja, als zolang het nog kan. Weet je, dus dat is dan, daarom werk ik ook nu zo hard. Omdat ik me verantwoordelijk voel voor mijn kids. Dat zij het dan straks ook door kunnen geven. Ja. Dat ze denken, oh ja, papa heeft hard gewerkt, ga ik ook doen. Of papa heeft het goed geregeld, ga ik ook doen. En dat ze dat voor hun kids dan ook kunnen doen. En dat die het gewoon, zodat mijn stamboom, hè, mijn bloedlijn begint ergens op Kaapverdië. En dat het hier dan gewoon nog, dat ze het allemaal gewoon beter, hopelijk goed doen.
Ja. En hoe zorg je ervoor dat je niet een slachtoffer wordt dan? Want je zegt, je kan kiezen of je gaat in een hoek huilen en boos zijn op het systeem. Of je denkt, het systeem is er nou eenmaal en dus hard werk. Hoe zorg je ervoor dat, ik kan me ook voorstellen dat je moe wordt van...
Tuurlijk, want het is ook niet eerlijk. Dus nee. Het is ook niet om de mensen die dan zeg maar, die het systeem, waar het systeem zo tegenwerkt dat ze er niet bovenop komen, dat ik die wegzet als mensen die hun mouwen niet opstropen.
Nou, je hebt natuurlijk zelf, ik ben natuurlijk heel erg opgevoed, of zo in de jaren 90. Je hebt, het idee is, we worden allemaal gelijk geboren. En het is aan jou om ergens te komen. Ja. Dat is wat de VVD zegt de hele tijd. Echt. En dat is, daar, we zijn er nu achter dat gewoon niet zo is.
Lariekoek,
ja. Dat slaat helemaal nergens op. Dus kan ik me voorstellen dat je de hele tijd gedemotiveerd wordt van... ik heb niet hard genoeg. Terwijl het is het systeem wat ervoor zorgt dat je al 5 naar 8 staat.
Ja. Nee, maar ja, daarom zeg ik ook. De mensen waar het systeem, die het systeem niet kunnen, nog niet kunnen kraken. Ik zet ze niet weg. Hè, van, jullie zitten in jullie slachtofferrol. Want het is gewoon verdomde moeilijk.
Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je niet in de slachtofferrol komt?
Ja, ik heb er heel lang in gezeten. Ja. Voor mezelf.
6 jaar. Ja,
langer.
Daarvoor nog
waarschijnlijk.
12 jaar,
weet je wel. Ik heb daar in gezeten. Dus ik weet, dat heeft niet voor mij gewerkt.
Nee.
Toen was ik niet mijn beste zelf. Dus ik weet nu gewoon van, ik ga me dat niet meer laten overkomen. Ja, dan ben ik een uitzondering. Snap je? En dat is jammer.
Ja.
Dat ik een uitzondering ben. Weet je, want er zijn genoeg mensen die er gewoon niet uitkomen. En daar moeten we naar kijken. Die mensen hebben de aandacht nodig. Daar moeten we bewuster mee omgaan.
Ja. En iedereen moet daar, ook mensen zoals ik, die dan wel 5 naar voren staan als geboren, die moeten dat ook weten.
Ja, zeker.
Want
het begint bij begrip.
Ja.
Als jij kijkt naar die mensen en denkt van, maar ze maken er zelf een potje van. Ja, dan komen we niet verder. Dus als we ons daar bewust van zijn, dan kunnen we beginnen met de reparatie.
Ja, zo vroeger, ik weet nog dat ik dan vroeger zo'n, dat dan een zwerver geld, en dat ik dacht, gaat gewoon werken. En nu denk ik echt, nee.
Ja, maar je hebt geen idee.
Je hebt geen idee.
Je weet niet wat er met die gast gebeurd is, toch?
Nee.
Ja. Dus je kan wel tegen zeggen, nou poppel, gaat hij weer lijm smuiven, gaat hij weer snuiven of zo. Ja, ik zou ook snuiven als ik misschien dat levenstraject heb meegemaakt. Dus ik denk dat daar geen oordeel is. Daarom, als ik op straat loop en iemand vraagt me geld, of je geeft geld of je geeft geen geld. Maar ga niet, wat ga je ermee doen?
Ja, inderdaad.
Ja, of je geeft geld of je geeft geen geld, maar voor de rest moet je niet bemoeien met diegene's leven, want je weet helemaal niks.
En zijn er veel, is Marjolein Sanders iemand die, ik wilde namelijk vragen, wat kunnen mensen die 5-0 voorstaan doen? Dit dus, wat Marjolein Sanders doet.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, we zouden elkaar meer moeten helpen. Vooral als je de routes kent, weet je, dan zou het mensen sieren om de routes door te geven van waar je moet zijn om te komen waar jij dan bent. Dat zou heel mooi zijn. Want vaak is het ook gewoon dat je niet eens weet dat er een instantie is die jou subsidies kan geven of toeslagen kan toekennen. Er is zoveel geld in Nederland. Mensen hebben zoveel geld of recht op bepaalde potjes.
Ja.
Maar als je niet weet, als je nooit van huis hebt meegekregen dat er überhaupt potjes bestaan, ja, dan ga je ze ook nooit vinden.
Ja, ja.
Dus dat is belangrijk, dat gewoon duidelijker wordt. De route naar bepaalde potjes.
Ja. En het probleem bij dit, merk ik ook, het probleem is bij dit ook vaak dat mensen die dat systeem willen veranderen, En als het mensen zijn die 5-0 voor staan, wordt het vaak niet geaccepteerd dat ze het systeem willen veranderen. Bijvoorbeeld een Sander Schimmelpenning, die in zo'n systeem zit bijvoorbeeld. Ja. Die wil daar echt iets aan veranderen.
Ja, nee, maar...
En die wordt hem de hele tijd verweten.
Ja.
En dat vind ik zo... Of, nee, maar, die gast van die blauwe vinkjes.
Ja. Nee, maar dat is heel moeilijk. Ja, dat vind ik lastig, want dan ga je voorbij aan het doel. Ja, wat willen we? We willen dat systeem veranderen. Met wie willen we dat? Met ons allen.
Ja, ja, ja. Dus ook de mensen die voordeel halen uit het systeem. Ja.
Juist die mensen kunnen vanuit binnen uitwerken. Weet je, vanuit het systeem werken. Die weten de routes. Juist die mensen hebben we nodig.
Ja.
Weet je, als je... dat heb ik ook meegekregen, hoor. Want hij had dan Sander in de kloof. Ja. En dan gaan mensen afgeven op Sander... omdat hij zelf uit een elitair wereldje komt.
Dus ja,
so what? I don't give a fuck. Nee. We hebben iedereen nodig, want het systeem gaat zichzelf in stand willen houden. Wees blij dat zo'n Sander Schimmelpenning zoiets doet. Want de meeste van die gasten die in het systeem zitten, die denken, fuck jullie allemaal, we willen het zo houden, want wij zitten de warmpjes bij.
Die zie je ook allemaal in die serie de hele tijd.
Ja, die willen het juist niet veranderen. Nee. Dus als er dan één is die het wel wil veranderen, dan moeten we die omarmen juist en zeggen van ja, show us the way, hoe gaan we het doen?
Is dat een jaloezie dat mensen denken... Je moet je mond houden. Wees blij dat je het... En waarschijnlijk hebben mensen die in het systeem zitten... vinden hem vervelend. Omdat ze denken, iedereen, ik heb voordeel van het systeem.
Ja, iedereen vindt vervelend. Hem vervelend. Ja.
Ja, ja, terwijl
het is, ik weet niet of het jaloezie is... maar het is ook vooral dat je...
Het heeft ook
bent niet één van ons. Dus wat kom je praten over onze situatie?
Ja, exact. Nee, maar
dat maakt niet uit. Hij weet van onze situatie en hij probeert er wat aan te doen.
Ja.
Embrace.
Nou, het is natuurlijk precair. Hè? Ik bedoel, als ik jou vraag... Daarom zeg ik ook, hoe word je van niets iets? Dan denk ik, oh shit, wat een slecht geformuleerd. Want het kan ook heel arrogant zijn, snap je?
Ja, ja,
of als ik jou vraag, hoe als je 5-0 achter staat.
Ja,
het is ook, ik vind het ook spannend om dat te vragen.
Ja, nee, want... maar soms word ik ook aangekondigd zo van, ja, hij woont in de Bijlmer, maar hij heeft het gered. Dan denk ik van, dat is bullshit, weet je wel? Weet je hoeveel talenten er in de Bijlmer zitten? Weet je hoeveel... creativiteit er in de Bijlmer is. Er zijn allemaal... voor mij is de Bijlmer echt een broedplek van... Ja, van creativiteit. Het bruist daar, weet je. Er is zoveel te halen. Alleen in de Bijlmer hebben we ook een soort van geschiedenis.
Ja.
Waardoor het niet altijd... Die creativiteit niet altijd uit de verf komt. Maar we worden ook dan in de media... Is toch de Bijlmer... Oh, eng, de Bijlmer. Weet je, terwijl als je daar bent, jongen... het is echt het mooiste stadsdeel van Amsterdam.
Er gebeurt van alles.
Er gebeurt van alles. Mensen zijn buiten, mensen zijn leven, mensen bruisen. Echt, de Bijlmer bruist, echt. Ik hou echt van de Bijlmer. En daarom, als het zo vaak slecht in het nieuws komt, denk ik... maar jullie weten niks. Dit is wat jullie in stand willen houden. Maar als je er bent, weet je wat... Wat zo'n stadsdeel je kan geven, weet je wel. Er komen zoveel mooie dingen uit de BIMS.
BIMS.
Ja, de BIMS, man. Ja.
Zouden we kunnen concluderen, ik wil nog niet naar het einde, maar ik zit even te denken, wat ik mooi vond aan het begin, dat je zei, als de vraag is, hoe word je van niets iets? Wat je zei, het zat er al.
Ja.
Alleen, zijn er systemen, overheden, die ervoor zorgen dat het lijkt alsof het er niet zit.
Ja.
Is dat een beetje een soort conclusie?
Nou ja, ik denk dat je het kleiner moet houden. Het gaat eigenlijk niet om de systemen en de overheden. Het begint ook bij jezelf. Die systemen die zijn er, die overheden die zijn er. Maar wat je in je hoofd denkt, dat bepaal jij zelf. Dus op dat moment dacht ik dat ik niets was. Dus bewoog ik ook door het leven alsof ik niets was. Maar nu op dit moment denk ik, ja fuck, ik ben iemand. Ik mag er zijn. Ik zeg altijd, je bent wat je denkt. En dat gaat dan de boventoon voeren. Weet je? Als je echt denkt dat je niets bent door het systeem en door de overheden. Ja, dan gaan ze je klein krijgen. Als je denkt van, fuck it, die systemen en die overheden zijn er. Maar ik ben er ook. En ik ga gewoon mijn eigen pad bewandelen. En als dat betekent dat ik harder moet werken op dit moment, dan is dat zo. Ik werk harder dan die persoon die 5-0 voor staat. Maar ik werk ook harder om te laten zien van dat het kan.
Ja.
Dus dat ik nu doe wat ik doe, hoop ik dat ik anderen inspireer. Dat ze denken van fuck,
gekomen.
Hij is er ook gewoon gekomen. Dus let's go. En laten we massaal die gates gewoon proberen aan te vallen. En gewoon er doorheen te gaan. En te zorgen dat, wij ook ons stukje doen om die kloof te dichten.
Ja, 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 ja.
Ja, dat.
Ben je heel trots?
Ik ben super trots. Ja, ik denk dat het belangrijk is om ook trots te zijn op jezelf. Weet je, het is niet altijd makkelijk geweest. En ik weet ook dat mijn situatie nu uitzonderlijk is. Want dat wat ik vroeger als klein jochie wilde doen, dat ben ik nu aan het doen. Het is me gewoon gelukt. En ik weet dat dat een positie is die niet voor iedereen is weggelegd. Maar ik kan wel iedereen aanraden om er gewoon vol voor te gaan. En als je net daaronder eindigt, is het toch ook prima.
Ja, ja. Heb je in ieder geval je best gedaan.
Ja, precies. En dan misschien zit je wel... Kijk, heel veel van die jongens willen dan bijvoorbeeld profvoetballer worden. Maar ja, als dat de wereld is die je ambieert, ga er gewoon voor. Maar als het profvoetballer niet is, maar misschien kan je in die branche ook nog... zijn zoveel... Voetbal is bijvoorbeeld een hele grote branche, weet je. Je kan zoveel dingen in de voetballerij doen. Ga daar dan ook naar kijken, weet je. Ja. Talent om profvoetballer te worden, ja, dat heeft gewoon niet iedereen.
Nee, 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 het is ook geluk hebben.
En je moet ook net geluk hebben.
En hoe ga je dit je kindje allemaal... is het een jongetje of een meisje?
Ik heb er vier, hè.
Ja, heb je er vier?
Surprise! Nee, ja, ik heb vier kids,
heb je
man.
Vier kinderen? Maar ik zag een interview bij AT5 en toen was er... Ik heb een baby... En dat was niet zo lang geleden, maar dat was dus vier.
Ja, maar dat was gewoon een nieuwe baby. Ah. Ja, en inmiddels heb ik alweer een nieuwe baby. Dus,
vier baby's?
Ja, ik heb vier,
hoe oud zijn
vier
ze?
Kids. 11, 8, 2 en 8 maanden.
Jezus.
I know. Hè?
Vier kinderen? Je moet ook nog eens vier kinderen onderhouden.
Ja, daarom. Ik moet wel hard werken.
Ik sta 10-0 voor.
Mensen denken dat ik het leuk vind. Mensen denken dat ik het leuk vind, maar ik moet...
Wauw, en echt een gezin.
Ja joh. Ja, ik heb een fantastisch groot gezin. Ik ben gezegend wat dat betreft.
En jongens en meisjes, wat is de ratio?
Jonge meisje.
Oh, wauw. Ja. En wat leer je ze over dit, als het over dit gaat? Zij worden nu toch...
Nou, wat ik ze probeer mee te geven is dat, dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. En dat ook gewoon genoeg is.
Ja.
Je hoeft niet maskers op te doen. Als je boos bent, mag je boos zijn. Als je verdrietig bent, wees verdrietig.
Ja.
Maar weet wel dat jij gewoon een waarde hebt. En dat is denk ik mijn grootste les. Zij zijn ook mijn grootste les. Want ik zie heel veel dingen in hun terug dat ik denk van... Oh ja, wauw. Daar leer ik van. Weet je?
Ja.
Jullie zijn ook voor mij een voorbeeld. Dus ik denk dat die transactie gewoon... ongoing moet zijn. Gewoon elkaar blijven voeden met liefde. Dat is het eigenlijk.
Ja. Ik vond het mooi wat je zei in het interview met AT5 over dat je vrouw zwanger was en dat jullie naar de gynaecoloog gingen en dat ze heel racistisch was.
Ja.
En dat het voor haar toen duidelijk was wat jij voelt.
Ja.
Omdat kan je het vertellen? Kan je het nog een keer vertellen?
Nee, ja,
als je niet wilt vertellen, ook.
We waren bij echoscopist en het was een vrouw die was super gezellig. En toen keek ze naar onze baby in de buik en die zei toen: oh, kijk, een negerneusje. Oh, kijk, Zulu-lippen. En ik dacht: wat?
Ook met een accent, toch? Zei
ja,
ze
ook met een accentje, gewoon echt zo'n Surinaams accent. Terwijl ik ben Kaapverdiaans, maar goed, prima.
Wat is het Kaapverdiaanse accent?
De U is een U. Dus als je hoer moet betalen, ik moet hoer betalen. Weet je, dan zijn menig misverstanden door ontstaan, kan ik je vertellen. Nee, maar dat was heel apart, want dat was niet eens tegen mij, maar tegen mijn ongeboren zoon, weet je.
Ja.
Dat ik dacht van, wow. En ik heb het daarvoor al vaak over dit soort kwesties gehad met mijn vrouw. En nu zei ze tegen mij, ze moest huilen toen we buiten waren. Want ze zei van, ja, nu is het ook echt naar mij
toe. Gaat het ook over haar,
het is naar mij toegericht, want dat kind zit in mijn buik. En ik kan nooit helemaal begrijpen hoe dat soort dingen gaan of gingen bij jou. Maar nu wel echt een stuk meer. Dus,
wat was dat verschil dan? Of wat is...
Nou ja, omdat het nu ook tegen haar werd gezegd.
Je kan het natuurlijk, ik kan het begrijpen, maar ik weet niet echt hoe het is natuurlijk.
Je hebt het nooit ondergaan.
Gevoelsmatig weet ik het natuurlijk niet.
Ja. En dat is... en weet je, mensen doen er vaak moeilijk over om over dat soort dingen te praten. Maar ik neem die vrouw...
Nee, dat zei je in dat interview ook. Dat vond ik heel knap. Sorry, maak af wat je...
Ik vind die vrouw was gezellig, hè?
Ja.
Zij dacht, ik ben super gezellig nu bezig. Kijk, Zulu-lipje, negen. Ja. Zij had geen idee dat het kwetsend was. En dan denk ik, ja, dan kan ik wel boos worden. En dat wilde ik. Ik was ook,
tuurlijk.
Ik was woedend. Want ik dacht, ik kan, als ik nu mijn bek optrek, dan misschien gooi ik er over de tafel of wat dan ook. Want ik was echt, ik kookte echt van woede. Maar ik heb het laten bezinken en ik dacht van, ja, die vrouw had geen idee. En ja, weet je, als je geen idee hebt, dan is het moeilijk om het te begrijpen.
Ja, 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 ja.
Te begrijpen dat zoiets kwetsend is.
Dus haar, maar er wordt vaak gezegd, het gaat om intentie, maar haar intentie was goed.
Haar intentie was goed.
Alleen wat ze zei
was super racistisch.
Super racistisch.
En super kwetsend.
Ja.
En ik denk dat er, je hebt verschillende mensen en verschillende. Ik wil altijd dialoog aangaan. Dus als je het niet weet, ook al is het 2023 en ik hoop dat er steeds meer mensen bewust van worden dat je geen racist hoeft te zijn om racistische dingen te zeggen.
Exact.
Weet je, dat weet je, stop met die kramp van, oh, maar ik ben geen racist. Hi back, dat weten we. Maar je zegt wel racistische dingen, omdat dat een systeem is waarin we jarenlang in hebben gezeten. Dus het is ook bijna niet gek om zo te zijn, om zo te denken. Want donkere mensen zijn gewoon jarenlang minder geweest, producten geweest. Dus dat jullie van generatie op generatie op generatie op generatie op generatie denkbeelden hebben meegekregen, dat is onvermijdelijk. Mm. Dus dat je nu dingen zegt die vanuit misschien van vroeger zijn, dat is onvermijdelijk. Maar sta wel open voor het gesprek. Want ik praat tegen je. Ik zeg het tegen je. Van ja. Dat het kwetsend is. En dat het vervelend is. En dat het niet fijn voelt. En daar moet je gewoon open voor staan. Want je bent geen racist, maar je hebt wel oren.
Ja.
Dus ga gewoon luisteren. En hopelijk kunnen we dan veranderen. Het is niet dat ik je een racist noem. Maar ik wil gewoon je aangeven van, hey, dit is wat er bij mij gebeurt.
Waarschijnlijk ben je, het is wel racistisch wat je zegt.
Ja.
Ja. Willy Wartaal zei hier in deze podcast, die zei, dat vond ik wel mooi. Die zei, eigenlijk moet het taboe op of je een racist bent of niet verbroken worden. Die zei, eigenlijk moet het net als met woede zijn.
Ja.
Het is heel knap als mensen zeggen, oh, ik wilde diegene helemaal in elkaar slaan, maar ik heb het niet gedaan.
Mm-hmm.
Hij zei, ga er maar vanuit dat we allemaal racistisch zijn.
Ja.
Het zit allemaal in ons.
Ja.
Alleen hoe je ermee omgaat. En hoe je erover praat.
Ja.
En of je er open staat voor kritiek van anderen. Mm-hmm. Dat heb je in de hand.
Ja, ja, maar kijk, ja, voor mij is het niet eens. Ik heb niet eens kritiek op je. Ik wil gewoon dat je luistert en dat je weet wat het doet. En hopelijk, en dat is jouw proces, snap je? Als je het hebt gehoord en je denkt van fuck it, ik ga gewoon door op wat.
Ja.
Ja, dan word je misschien slightly racistisch.
Ja.
Maar als je open staat en je hoort van, hey, weet je, ik snap het, ik begrijp het. Dan kunnen we gewoon verder bouwen. Want dat is wat we moeten doen. Hè? Mensen denken dat we iedereen willen zien vallen of zo. Maar we willen gewoon dat er geluisterd wordt.
Ja, ja, ja.
That's all.
Maar er zijn ook veel mensen die zeggen, ik wil het niet eens meer uitleggen.
Dat snap ik.
Ik hou op.
Want het is zo vermoeiend.
Het is heel vermoeiend, ja.
Het is echt vermoeiend. En ik heb de puf er nog wel voor.
Ja.
Maar er kan een dag komen dat ik zeg van, ja, ik hou er ook mee op. Ik hoop ik niet. Maar het kan wel, want ik snap dat ook. Want Het is de hele tijd voor jou stating the obvious. En als mensen dan ook nog met je in discussie willen gaan en niet echt willen luisteren, ja, dan is het heel vermoeiend.
Nou, en het lijkt me ook moeilijk dat wat jij mee hebt gemaakt met je vrouw, dat hebben heel veel mensen natuurlijk. Je kan het uitleggen, maar iemand voelt het pas echt als het diegene het zelf overkomt. Dus daarom is het natuurlijk zo vermoeiend om het iedere keer uit te leggen.
Ja.
Eigenlijk zou je iedereen,
het wil,
wat jouw vrouw heeft meegemaakt, dat zou je eigenlijk ieder wit mens willen.
Ja, dan weet je waar het om gaat.
Ja.
Weet je? Ik heb bijvoorbeeld een discussie ook gehad met echt een intelligente man van de HVA was het. En hij, toen was net dat reclamespotje geweest van H&M. Die jongen, donkere jongen met Jungle Boy en een aap erop.
Wat? Oh, dat heb ik niet eens meegekregen.
Ja, dat was een hele rel.
Oh,
en ik had een gesprek met hem. En hij zei op een gegeven moment van, ja, ik snap ook niet dat mensen erover vallen dat zo'n jongen dan zo'n trui aan heeft. Een witte man, hè. Dat zo'n trui aan heeft. Dat snap ik dan niet. Het is toch gewoon een trui. En toen zei ik ook tegen hem, ik snap wat jij bedoelt. Alleen, jij weet het niet.
Nee.
Jij bent nooit uitgemaakt voor kankeraap.
Nee.
Niemand heeft jou willen neersteken omdat jij een met de woorden, ik ga je neersteken, kankeraap. Ik wel.
Echt?
Ja, ik was mijn eerste dag op brugklas. Wilde een jongen me neersteken. En hij zei van, ja, ik heb met jou gevochten. Ik heb nooit met hem gevochten. Hij zei, maakt niet uit, jullie zien er toch allemaal uit, vuile kankerapen. En toen trok hij een stiletto, oldschool, ik weet het.
Dat dan weer
en
wel.
En toen wilde hij me neersteken. En toen zei ik, dat is het verschil tussen jou en mij. Ik heb het meegemaakt. Ja. Dus toen ik die trui zag, dacht ik ook van, oeh, niet handig. Weet je, want ik weet dat ik ben vaak voor aap uitgemaakt. Weet je wel? En dat is gewoon niet chill. Dus toen ik die trui zag en met de jongen, maakte ik. Ik maak een andere connotatie dan zo'n wit persoon. Die denkt, ja, dat is gewoon een trui. Want als hij een trui met een aap doet, ja, niemand. Weet je? Nobody cares.
Nee, nee,
want
nee.
Hij heeft dat nooit meegemaakt. Hij is nooit aap genoemd.
Ja.
Weet je? Dus voor mij was het gelijk van, oeh, ik heb toch een ander gevoel hierbij.
Ja.
En uiteindelijk kan ik ook denken van, oh, het is maar een trui. Maar het is niet handig.
Ja, ja. Het gaat ook heel erg om, ik zat te denken, het gaat heel erg om erkennen. Ik weet niet of ik dat, deze anekdote al eerder heb verteld in de podcast, maar ja, fuck it. Het gaat ook heel erg om het erkennen van gevoel. Ik speelde in een oorlogsfilm afgelopen zomer. En waren we zo'n peloton, zo'n groep jongens bij elkaar.
Ja.
3 totaal van die kaaskoppen. Ik, Mike Weerts, nog 2 anderen. Weet je, gewoon echt van die Hollandse jongens. Er was een jongen die uit Suriname kwam. Iemand die in Turkije was geboren. En iemand met een Marokkaanse roots.
Mm-hmm.
Zeg dat? Ja, roots. Hadden we heel veel gesprekken. Dit soort gesprekken. Ja. Open gesprekken over racisme. We gingen naar het vliegveld. We vlogen naar Spanje. Die Surinaamse jongen liep door de douane. En die zei toen tegen die Marokkaanse jongen, oh, wat haat ik dit. En ik zo, hoezo? Ja, wij worden er altijd. En toen dacht ik, oh kut, zij worden er natuurlijk de hele tijd uitgepikt. Ik loop daar gewoon la 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 fluiten doorheen.
Ja.
En voor hun was het echt zo, oh, buikpijn. En toen dacht ik, oh kut, ik heb dat helemaal niet door. Nou, allemaal dat soort gesprekken. Mm-hmm. Op een gegeven moment vertelde ik dan dat ik een elektrische auto had. Toen zei die Surinaamse jongen, oh, dit is echt weer zo'n witte mannen uitspraak. Op een gegeven moment vertelde ik dat ik aan de city swim mee had gedaan hier in de gracht. Toen zei hij, oh, wat ben je toch een witte man. Nou ja, de hele tijd, wat ik heel leuk vind, want ja, mag ik ook even een keer... Op die manier ook kapot worden gemaakt. Dus we hadden goede gesprekken daarover. En ook over castings en hoe dat dan... die Marokkaanse jongen werd natuurlijk altijd voor de nare Marokkaan die aan het stelen was. En op een gegeven moment dacht ik, ik wilde ergens grappen erover maken. Want het is heel precair natuurlijk om daar... En op een gegeven moment gebeurde er iets waardoor ik doorkreeg hoe het wel kon. Want toen stond ik op een gegeven moment met die Marokkaanse jongen. Dat was tijdens de voorbereiding, moesten wij even 2 Taliban-strijders spelen. Want zij moesten ons fouilleren. Dus wij stonden er allebei met een tulband om, ik naast hem. En toen zei ik tegen hem, ik zei, oh shit. Gewoon omdat ik Marokkaans ben, omdat ik Marokkaanse roots heb, word ik er weer uitgekozen. Wat erg, wat erg. En hij moest keihard lachen.
Ja.
Later dacht ik, oh, hij lacht natuurlijk omdat ik erken zijn situatie. En vervolgens werd dus de gimmick de hele tijd tijdens het draaien. Dus dan reden we door de bergen.
Ja.
En dan zei ik, oh jongens, ik weet nog goed in Marrakesh. Ik woonde daar ook met mijn opa. Oh, oh. En die gasten vonden dat superleuk. En toen dacht ik, laat, ja, dat is natuurlijk omdat je dan je zegt, ik weet...
Hoe het is.
Hoe het, nou ja, ik of weet natuurlijk niet echt hoe het is, maar ik herken jullie situatie.
Ja.
En dan kan je er... Dat werd heel grappig. En zij vonden dat heel leuk. Toen dacht ik, oh, dan kan je er dus wel grappen over maken.
Ja,
als je erkent dat iemand...
Ja. Nee, kijk, als je inderdaad erkent hoe het is... dan denk ik dat het een goede vertrekbasis is ook voor comedy, weet je wel.
Ja.
Ik denk dat is ook het enige wat heel veel mensen willen. Erkenning.
Ja, gezien worden.
Dat is het gewoon,
en
weet je.
En dat je pijn mensen, gezien wordt.
Ja, natuurlijk. Mensen doen heel moeilijk daarover, maar that's it.
Ja.
We hoeven daar niet moeilijk over. Het is wat het is. We hebben een geschiedenis. Want mensen denken dat het vaak een zwarte geschiedenis is, maar het is een geschiedenis van ons allen.
Ja.
Snap je? En als we dat gewoon kunnen erkennen, dan kunnen we ook gewoon verder. We hoeven daar ook niet... Ja, mensen doen er altijd zo krampachtig over om het te erkennen. Om te zeggen, ja, dit is gebeurd. Of ja, zo zitten we erin.
En is het zo dat als we het nu over comedy hebben, kan je er grappen over maken op het moment dat je... Het is natuurlijk heel precair om grappen te maken.
Ja.
Zeg je eigenlijk, zodra je iemand ook erkent, kan het wel? Of wat?
Ja, nou,
niet dat daar regels voor zijn.
Ja, het is heel moeilijk met comedy. Het is, hoe steek je zo'n grap in? Ja. Weet je? Dat is gewoon, ja, je hebt geniale racistische jokes, weet je. maar altijd wel met waardoor ze soms zo geniaal zijn. Omdat het waar is.
Ja, ja, ja.
Weet je? En als dat op een grappige manier verteld wordt, ja, dan kan je er wel om lachen. Maar het luistert heel nauw, ja, zoals alles eigenlijk met comedy.
Ik zei op een gegeven moment, zat ik achter in de bus en toen zei ik, dit is geen witte mannen ding, achter in de bus zitten. Dat kan echt niet. De grap kan echt niet. Maar omdat ik daarvoor al die grappen had gemaakt,
ja, maar het valt in lijn,
wel.
Toch? Met wat er daarvoor is gebeurd. Ja. Ja, dat.
Ja, dat is heel, ik vond het ook heel interessant, omdat het ook leuk is, omdat het zo precair is.
Tuurlijk, en we zijn ook gewoon verschillend. Hè? Verschillende culturen, zelfs in witte mannen heb je gewoon verschillen.
Ja.
Dus, en ik denk dat we daar niet boos op moeten zijn. Weet je, oh, dit is een witte mannen ding. Oh, zie je. Nee, maar omarm het, weet je. Het is leuk om ook dingen uit te wisselen. Dingen die, bijvoorbeeld wintersport is iets wat ik nooit heb gedaan, omdat ik het van huis uit nooit heb meegekregen. Want wij komen van Cap Verde.
Dat is echt een witte
mensen. Altijd warm. En wit sport, ja, dat doen over het algemeen doen witte mensen dat. Maar dat lijkt me leuk. Het lijkt me een verrijking voor mijn leven om dat een keer te doen.
Ja.
Snap je? Dus in plaats van te denken van, oeh, dat is dat ding van die mensen. Of dat, zie het als verrijking, man. Je kan je leven en je wereld zoveel groter maken als je mensen omarmt in plaats van je afduwt. Ja. Dat is gewoon eeuwig zonde.
Ja. Mooi.
Ja.
Even kijken, wat wil ik nog meer weten? Ik had allemaal dingen opgeschreven. Oh ja, ik had nog één laatste vraag. Waarom veel kinderprogramma's?
Daar heb ik de kans
gekregen. Zit daar het meeste geld
in? Nee, helemaal niet. Nee, daarom ben ik ook gestopt. Nee. Nee, kinderprogramma's.
Maar daar lagen de kansen het meest, ja.
Ja, daar kreeg ik mijn kans.
Ik wou je even compliment geven voor dat programma Naakt. Oh, nee, hoe heet dat?
Gewoon Bloot.
Gewoon Bloot? Ja. Dat, mijn neefje en nichtje keken dat altijd. Ja. Daarom hebben ze een cavia naar je genoemd. Ja, dat deed je zo goed.
Ja,
echt, dat vond ik echt. Ook, nou misschien sluit het wel aan bij, omdat het een precair ding is.
Mm-hmm.
En daarmee, ik vond het een mooi programma. Omdat het met liefde, met zorgvuldigheid.
Ja.
Werden de dingen besproken die je anders niet maar die besproken moeten worden.
Ja, zeker. Ja,
anders gaat het mis. En iedereen die ging dan zeggen, ja, maar dit moet je kinderen. Juist.
Ja, vond ik zelf ook. We probeerden in dat programma echt shout-out naar het hele team ook. Van Warner en iedereen die daaraan heeft meegeholpen. We hebben het echt wel met heel veel tact gemaakt, vind ik. En dat mensen het helaas niet hebben gekeken, maar wel mening over hadden. Ja. Dat vond ik dan wel jammer, want er zit zoveel, wat je zegt, aandacht en liefde in om een hele mooie, belangrijke boodschap over te brengen. En dat is dat je gewoon goed bent zoals je bent.
Ja.
En dat het menselijk lichaam niets is om je voor te schamen. En dat het in alle soorten en maten komt. Dat het super verschillend kan zijn. En dat het allemaal oké is.
Ja.
En als je kijkt naar het landschap wat we nu hebben, met social en gewoon de informatiestroom die we hebben, dan zie je vaak wel gewoon lichamen waar de meeste van ons, laten we eerlijk zijn, niet tegen op kunnen boksen. En dat wordt dan als een ideaal beeld gezien. En dat zorgt er ook voor dat er heel veel kids zijn die denken dat ze niet goed zijn.
Ja.
En dat is wat we wilden aanpakken. Dat is wat we wilden laten zien van kijk, dit zijn lichamen in alle soorten en maten en kleuren. En it's all good.
Ja.
Dus je hoeft niet te zijn als die Insta-model of wat dan ook. Dat is kan wel, maar het hoeft niet. Dus je kan gewoon blij zijn met hoe je bent. En ik denk dat vandaag de dag een hele belangrijke boodschap is. Want kids gaan er gewoon aan onderdoor.
Ja, ja, ja.
En dat is wat heel veel mensen dan niet weten. Maar wel praten. En zeggen dat het programma iets anders is dan wat het is. En dat vind ik dan jammer.
Want dat was allemaal, volgens mij is dat allemaal angst. Wat die mensen.
Het is allemaal angst. En ja,
wel,
precies.
Juist is wat.
Want het menselijk lichaam is gewoon is jouw vehikel in dit leven. En het is geen seksobject. Dat is wat veel mensen vergeten.
Ja, en die mensen die het eng vonden, zien het dus als een soort seksobject. Waar je dus niet. Het is
waar je
heel
niet normaal naar kan
eigenlijk
kijken. Ja. En dat is. En die mensen hebben dit programma eigenlijk het meest nodig.
Ja, ja, ga juist maar even kijken. Ja.
Want ja, kijk, weet je, als een meisje op straat loopt met een kort rokje, dan loopt ze op straat met een kort rokje. Dat betekent niet dat ze meteen iets wil.
Nee.
En dat vind ik jammer. Want zo denk ik dan dat die mensen zijn die dan heel veel problemen hadden. Die denken dan, oh, een meisje in een kort jokje die wil gelijk seks hebben. Ah ja, want anders doet ze dat niet aan. Ja. Nee, het lichaam is gewoon je lichaam. En that's it.
Ja. Dankjewel dat je te gast wilde zijn.
Ja, leuk.
Normaal doe ik altijd een conclusie aan het einde. Die hebben we al gedaan. Mm. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Ga je gewoon bedanken. Vind je Pep Talk leuk? Abonneer je dan op dit kanaal. Je kan recensies schrijven. Je kan ook, wil je dat ik geld verdien met deze podcast? Want ik zit diep en diep in de schulden. Ik heb 40.000 euro schuld. Ze staan hier voor de deur. Ga weg, deurwaarders. Nee, wil je dat ik geld verdien met deze podcast? Dan kan je een mailtje sturen. En dus wil je dat ik jouw bedrijf ga noemen en zo? Dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl. Tot over een week. En dan praat ik weer met Alex Ploeg. En hoe heet ze? Christine de Boer. Ja. Oké, dankjewel. Doeg.